stroom.
Ik hoorde iemand zeggen, wacht heel even. Maar...
Oh ja, camera's moeten nog goed gezet worden, verdriet ik.
Maar het is dus niet zo dat dit integraal ook op camera wordt geplaatst. Dat maakt mij geen reet uit, hoor.
Nee. Ja.
Zie er goddelijk uit, dus.
Oh ja, gewoon daar iets meer. Zo toch?
Ja. Oké, ja. Zo goed? Gaan we?
Dat is prima.
Yes.
Pepijn Schoneveld hier. Je luistert naar de podcast Pep Talk. Ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering vraag ik me af, waarom is ironie zo leuk, maar soms ook strontvervelend? Het antwoord ga ik zoeken met Diederik Ebbingen. Welkom Diederik.
Dankjewel.
Ik moet even voor de luisteraar zeggen, je was ooit onderdeel van de voormalige cabaretgroep De Vliegende Panthers. Je hebt ooit mijn afstudeervoorstelling op de Toneelschool en Kleinkunstacademie begeleid.
Ja.
Het voorwerk gedaan. Je maakt meerdere seizoenen van het satirische tv-programma Promenade. En in de net verschenen televisieserie Jos speel je een gescheiden vader die humor niet begrijpt. Maar toen ik je uitnodigde voor deze podcast, was mijn eerste vraag en daarna ga ik uitleggen waarom je hier zit. Zei je, ja, ik wil wel komen, maar ik weet niet zo goed wat ik over ironie kan zeggen, want ik doe maar gewoon vaak wat. Wat bedoelde je daarmee?
Ja, nou... dat ik natuurlijk niet bezig ben met stijlfiguren als ik iets schrijf of verzin.
Nee.
Dan maak ik gewoon iets wat ik leuk vind.
Maar je denkt er wel over na, toch?
Nee.
Niet?
Nee, ja, kijk, je gaat pas aan de het gaat altijd over vorm. Het gaat altijd over de vorm die je vindt. Als je geen vorm hebt, dan kan je niks maken.
Nee.
Dus het is altijd de vorm waarin je iets maakt. En als je die vorm hebt, dan is dat een mal waarin je iets kan maken. En die vorm kan bestaan uit verschillende stijlfiguren.
Ironie, satire.
Sarcasme. Nee, ik denk dat satire is meer... Ja.
Was Promenade, is dat satire?
Ja, maar dit is precies het probleem. Dit is toch ook een beetje recensentenpraat, Pepijn. Want kijk, ik ben daar niet... Als andere mensen zeggen dan het is satire of het is absurdisme... of ja. Het is wel heel sarcastisch of heel cynisch.
Ja,
ja dat dan ga... Dan, zo denk ik niet. Van laten we nu eens een stukje sarcasme doen.
Nee,
of een stukje
inderdaad.
Ironie.
Maar je kan toch met terugwerkende kracht wel kijken. Wat was het?
Nee, maar dat doe ik niet. Dat kan wel, maar dat doe ik niet.
En als je naar andere dingen kijkt?
Ik denk eigenlijk voornamelijk, is het grappig? Is het gelukt?
Oh ja. Maar wacht even, laat ik even een persoonlijk verhaal vertellen. Misschien kan je dat kunnen we het dan beantwoorden. Ja. Recensenten die ik ben. Ja. Recensenten die ik ben. Het zat namelijk zo een tijdje geleden zat ik met wat vrienden bij iemand thuis. En toen gebeurde er wat er vaak gebeurt als ik met vrienden ben. Namelijk de ironietrein komt op gang. En voor de duidelijkheid, ironie is een stelmiddel waarbij je tegenovergestelde zegt van wat je bedoelt. Het is een soort lichte spot. Je maakt een grap of je maakt iets belachelijk. En ik hou heel erg veel van ironie. Want veel vrienden van mij zijn comedians en acteurs. Dus die zijn daar ook heel goed in. En vaak is dat heel erg leuk. En zo ook toen laatst die ironietrein op stoom kwam die avond. Iedereen maakte grappen over elkaar en over de situatie. Dus ik moest ook heel hard lachen. Maar op een gegeven moment, zo na een uur, merkte ik dat er alleen nog maar ironie was. Er was geen schoonheid meer. Of goede gesprekken of diepzinnigheid. En toen dacht ik, dit is strontvervelend, want op zo'n moment is alles alleen maar een grap. En wanneer alles een grap is, is niks meer van waarde. Want eigenlijk wordt er dan gewoon niks meer gezegd. Niemand zegt wat hij echt bedoelt en iedereen is dan arrogant omdat ze boven de materie staan. En na een uur ben ik gevlucht en terwijl ik naar huis liep, dacht ik dat alles alleen nog maar een grap is. Dus alleen nog maar ironie ligt op de loer bij vriendschappen, maar ook bij kunst en ironie. Want dan zeg je eigenlijk niks meer. Iedereen maakt alleen maar grappen en niks is meer van waarde. En waar ligt die grens? Ken je dat? Dat je met vrienden zit en alleen er nog maar ironie is?
Ja, soms is dat doodvermoeiend. Ja,
ja, hoe kan dat? Waarom? Wat
het is
daar...
wel, je moet natuurlijk wel het onderscheid maken tussen... met vrienden dat zitten doen op de bank op een avondje. En de vormen die je maakt voor theater of tv of film of dialoog of een satirisch programma. Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Het tweede is per definitie vorm. Dat is een vak. Dan ben je aan het werk. Het eerste is een privé situatie waar je inderdaad daarin terecht kan komen. Wat heel grappig is, maar wat op een gegeven moment een soort opperkoek is.
En laten we met het eerste beginnen. Als je met vrienden bij elkaar bent, jij hebt ook veel cabaretvrienden toch? En acteurs?
Ja, maar ik merk dat bij mijn meeste oude jeugdvrienden de ironie veel scherper is. Maar dat komt ook een beetje door dat Gooise beetje dat korballerige, gooise, afzeikerige. Weet je wel, als je dan een beetje een trui hebt die net even minder saai is dan de lemswoele veehalstrui. Mm-hmm. Dan is als je bij binnenkomst al een leuke trui.
En dan weet je al.
En dan begint het al.
Ja, maar ik heb het altijd het idee dat mensen dat uit angst doen. Omdat mensen eigenlijk, hoe banger de mens, hoe meer ironie die doet.
Ik weet het niet. Ja, het is ook, ik krijg er ook de slappe lach van. Maar als het inderdaad de hele avond daarin blijft steken, dan wordt het vermoeiend. En het gaat natuurlijk ook over hoe goed is de ironie. Ik denk dat je ook op een gegeven moment er chagrijnig van wordt als het gewoon net niet leuk of net niet grappig is. Hmm. Sommige mensen zijn er beter in dan anderen. En mensen die er heel goed in zijn, dan denk ik, ga door. En mensen die er niet zo goed in zijn, wat in zo'n vriendengezelschap evident aan de hand is. Ja. Ja, dan denk je, hou eens op man, het is niet eens grappig.
Er is goede ironie en slechte ironie.
Ja, of het is grappig of het is niet grappig.
Of het is weer zo slechte ironie dat het weer grappig wordt.
Ja, en jij zei net, het is het tegenovergestelde.
Nou,
ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is een soort lichte spot. Dus als ik zeg leuke trui, dan bedoel je eigenlijk van, Jezus, wat heb jij een debiele trui aan. Maar je kan ook bijna zeggen van, je kan ook weer een dubbele omdraaiing doen. Dat je wel iets vindt wat je zelf ook vindt, maar op zo'n manier, omdat het een soort cliché is.
Ja.
Ja, dat je bijna zegt van, nou jongens, misschien moeten we eens wat aan het klimaat gaan doen. Snap je? Dan vind ik natuurlijk heus wel dat je wat aan het klimaat gaat doen. Maar dan gaat het over iedereen die zegt dat we wat aan het klimaat moeten doen.
Oké, dus dat is het eerste. Dus als je met vrienden bij elkaar zit, alles kan ironie worden. Ik hoor namelijk ook dat, ik weet niet, mijn generatie, de millennials, die gaan bijna ten onder aan ironie.
Oh,
die zijn
zo?
Alleen maar ironisch.
Ik dacht dat die bloedserieus
waren. Nee, dat is Gen Z. Dat is de generatie na mij. Ik ben al wat ouder. Ik ben 37.
Oh, je bent al 37. Mijn jeetje.
Ja. veel crème. Nee, maar dus mijn generatie. Had jouw generatie veel ironie?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Waar kwam dat uit voort?
Nou, in mijn geval had het toch iets te maken met dat, denk ik, maar dat weet ik niet, want ik had geen ander referentiekader, maar toch een beetje met dat Barendse, Gooise, afzeikerige. En het heeft ook een soort, het is ook een soort apenrots gedrag, hè?
Mm-hmm.
Het is ook een beetje, hoe troef je elkaar een beetje af met dat soort grappen?
Hoe zorg je ervoor dat je wat je maakt niet alleen maar ironie is? Of niet alleen maar satire?
Nou, daar ben ik dus niet mee bezig.
Niet mee bezig.
Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben toch bezig om iets. Bij mij zit er toch ook vaak iets achter wat ik ergens mee wil zeggen. Of een irritatie of een gedrevenheid. Ja. Of daar moet ik iets mee doen. Of ik verzin iets al in de vorm. Maar ik ben niet bezig met. Dan denk ik, dat is goed, daar kan ik op door. Maar ik ben niet zo bezig met hoe zorg ik ervoor dat het niet te veel ironisch is. Ik denk gewoon niet zo.
Nee.
Ik maak het en het gaat uiteindelijk bij mij wel altijd. Ik draai het ook. Ik draai volgens mij heel vaak dingen en grappen om.
Mm-hmm.
Dus dan denk je, hij vindt dat en dan draai ik het nog eens om. En dan weet je eigenlijk niet meer waar je zit. Dat vind ik eigenlijk het leukst. En uiteindelijk komt er toch altijd, ben ik toch ook wel weer zo'n mierzoete, pathetische gast die het dan toch weer zo draait dat het bij elkaar komt of dat je ontroerd even raakt. Of
ja, want dat moet dus wel. Want anders heb je alleen
niet,
maar.
Dat vind ik altijd fijn.
Dus jouw intuïtie zorgt dat het niet alleen maar bij grappen blijft, maar dat het ook mierzoet moet worden.
Ja, of mijn intuïtie of mijn smaak, dat weet ik niet. Ik hou daarvan. En dat probeer ik dan zo slim mogelijk te doen. Zonder dat het echt goor wordt.
Ja.
Snap je?
Ja, dat is natuurlijk de truc. welke promenade bijvoorbeeld? Uit welke irritatie kwam dat uit voort? Verwondering? Of waar kwam dat uit voort?
Het kwam. Kijk, tuurlijk was het wel dat oeverloze gelul wat je de hele dag overal hoort en ziet. En iedereen die over alles praat, een mening heeft of vindt dat zichzelf volledig goed genoeg voelt om over elk onderwerp mee te praten. En dat je bijna nooit iemand hoort zeggen van, nou, hier zeg ik maar even niets om, want ik weet hier niet zoveel van af. Dat hoor je nooit. En dat vond ik iets heel fascinerends en iets heel grappigs.
Ja.
En toen dacht ik, hier zit wel wat in. En toen bedacht ik eigenlijk om een soort talkshow te doen met oeverloos gelul.
En heel veel, voor mij ging het altijd over ijdelheid.
En over, ja ook, dat komt er dan op een gegeven moment ook bij. Als je meer gaat maken, dan diep je dat natuurlijk steeds verder uit. En dan zie je steeds meer dingen die dat je echt denkt, hoe kunnen mensen zo functioneren?
En niet alleen op tv, ook gewoon hoe mensen in het dagelijks leven functioneren. Daar ging het ook over. Of bedoel je echt zo de talkshow?
Nou, vooral in de talkshows en hoe mensen zich gedragen. Inderdaad, de ijdelheid. En dat is misschien wel iets wat wij komieken hebben. Dat we ook wel onszelf heel erg zien functioneren. En dat ook, of zelf je daar ook voor generen. En dat ook durven zeggen dat je daarvoor geneert. Want daar zit de grap. Dat is iets wat gewone mensen, zeg maar, of die geen komiek zijn, niet zo goed kennen. Dat je denkt van, oh, moet je mij nou zien, dit en dit en dik. Het is toch te gênant voor woorden. De meeste mensen doen het. Maar je ziet dus op televisie mensen inderdaad vanuit ijdelheid. Ook allemaal mensen die wij allemaal gewoon kennen de hele tijd. Dat je denkt, hoe kan er niet iets in zijn hoofd, ook komieken trouwens. Hoe kan er niet iets in zijn hoofd zitten dat bij hem corrigeert? Mm-hmm. Dat vind ik altijd fascinerend.
Waarom denk je niet, hier ga ik niet aan meedoen?
Bijvoorbeeld.
En hoe was, ik had het idee dat op een gegeven moment de werkelijkheid jullie een beetje inhaalde. Dus dat heel veel mensen hadden ook niet door, toch? Dat het een grap was, of een grap, maar dat het...
Ja, sommige mensen wisten niet hoe ze er naar moesten kijken. Dus die keken als kippen naar het onweer. Die snapten gewoon niet wat er grappig aan was. En dat is prima. Eigenlijk vind ik dat het leukst. Eigenlijk is dat niche, een niche creëren leuker. En ik vind het, ik krijg de slappe lach van. Want je zag ook een soort op social media. Was het aan de ene kant een heel populair programma. Of mensen vonden het allerleukste wat ze ooit gezien hebben.
Ja.
En dat vinden dan heel veel mensen die het niet snappen. Bloedirritant. Dus dan waren mensen woedend op dat programma. En ja, daar kreeg ik natuurlijk, dat vond ik een heerlijke dynamiek om naar te kijken. Daar hoefde ik me ook niet in te mengen.
En vond je het dan niet jammer dat je dacht, ik wil dit maken omdat ik het ook vervelend vind. Maar als mensen het niet begrijpen, hebben ze ook niet door hoe vervelend het echte is.
Wacht even nog een keer.
Nou, je zei, ik maakte dat vanuit verwondering of vanuit irritatie. Van waarom praten mensen zo de hele tijd? Dus ga je iets maken om dat aan te kaarten of daar iets mee te doen?
Ja.
En vervolgens wordt het door heel veel mensen niet begrepen.
Ja, maar het was wel weer grappig dat het was toch een programma wat natuurlijk niet heel veel kijkers had, maar waar toch heel veel over geluld werd. Dat vond ik ook leuk aan Promenade. Want het ging ook over dat hele kijkcijfer gelul. Dat ik toch met Promenade heb aangetoond dat je met een programma waar bescheiden naar gekeken wordt, toch best wel veel impact kan hebben.
Ja,
iedereen
had
het erover. En heel veel mensen die in talkshows aanschoven, die durfden op een gegeven moment amper meer iets te zeggen, omdat ze zich wel degelijk opeens Promenade voelden.
Mm-hmm.
Niet dat het uiteindelijk iets geholpen was, want het is natuurlijk alleen maar nog verschrikkelijker geworden.
Ja. Dus, had je dat leuk gevonden? Het is weer een recensievraag, maar wilde je wel iets ermee bereiken?
Ja,
wilde je dat het veranderde?
Ergens zit dat natuurlijk altijd in je, dat je dat misschien wel wil en hoopt.
Ja.
En inmiddels ben ik natuurlijk ervaren en lang genoeg in dit vak bezig om te weten dat dat gewoon onzin is dat zal gebeuren. Maar al zijn het momentjes, het zijn speldenprikjes die je kan. Dat is het maximaal haalbare. En inderdaad, iemand die zegt van, ik zat daar en ik durfde op een gegeven moment niks meer te zeggen. Nou ja, dan denk ik dat is dan wel iets wat het gedaan heeft.
Ja, ja.
En natuurlijk dat mensen er heel veel plezier aan beleven. Dat is toch het belangrijkst.
En hoe ga je zelf om met... jij wordt natuurlijk ook voor talkshows gevraagd. Hoe zorg je dat je niet in die val trapt? Waarvan je net zei, heel veel mensen doen dat.
Ik doe alleen talkshows op het moment dat ik zelf iets te verkopen heb.
Mm-hmm.
Dus als er een nieuwe serie op tv komt, nou, dan moet je daar gewoon reclame voor maken. Van hallo mensen, dit is.
Mm-hmm.
En dan heb ik het gewoon alleen daarover. En ik probeer... Ik probeer gewoon als ze het over andere onderwerpen hebben. En dan ga ik me daar gewoon niet mee bemoeien. Dus ik doe dan gewoon heel erg tot het onderwerp waar ik daarvoor zit. En voor de rest hou ik me waffel. En als ze er wel naar vragen. Ja, op een gegeven moment gingen ze ook vragen van, dan moet je bij Op1. En dan zeggen ze van, wat is jouw nieuws van de dag vandaag? Je moet een nieuws van de dag ding. En dan zeg je, ja, weet ik veel. Ik ben helemaal niet met nieuws bezig geweest vandaag. Ik heb geen nieuws van de dag. Oh, maar kan jij... Oh nee, toen zei ik van, ik zou dit wel als nieuws van de dag willen. Ja, nee, want dat kan niet, want daar gaan we het later al over hebben. Zou jij dit als nieuws voor de dag kunnen doen? Ik zei, nou ja, dat vind ik een beetje raar.
Ja.
Ja, maar het is toch wel, als jij nou dit even als nieuws van de dag wil, dus dan zeg ik op een gegeven moment gewoon tegen zo'n redacteur, nou, dat is goed. En dan in de uitzending, dan zeggen ze van, nou Diederik, wat is jouw nieuws van de dag? Dan zeg ik, nou ja, ik had dat als nieuws van de dag, maar dat mocht niet van de redactie, dus heb ik dit. Ja, dat zeg ik dan wel.
Tuurlijk, ja.
Ja, kom nou.
En hoe zorg je ervoor dat je bent altijd autonoom geweest, toch? Je hebt altijd, je hebt niet meegedaan aan een expeditie Robinson. Of je bent altijd Of wel?
Ik heb een herexamen ooit meegedaan.
Wat is dat?
Met de Vliegende Panthers. Ja, dat is een soort spelletje met schoolkennis.
Ja.
Verloren.
Maar verder heb je... Echt jammer.
En toen heb ik besloten, ik ga nooit een spelletje mee.
Hoe zorg je ervoor dat je zo autonoom blijft? Dus je altijd, jij maakt volgens mij altijd wat jij wil maken. Je laat je nooit overhalen om iets te doen. En dan toch, je bent heel een autonome maker.
Ja, ik ben wel echt... dat voelt wel zo dat ik dat wil doen, ja. En dat ik mijn eigen dingen wil maken.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is toch mijn vak.
Ja.
Maar dan...
Nee, maar ik bedoel, hoe doe je dat zonder... Je doet nooit dingen waar je geen zin in hebt.
Heb
ik het idee.
In principe is dat heel fijn. Ik heb ook het voorrecht dat ik het voor elkaar heb gekregen. Ja. Dat ik dat kan doen. Maar ik heb natuurlijk heus wel... Ik bedoel, dit is ook gewoon... De kachel moet ook branden, daar weet je alles van.
Ja.
Pijn. En dan doe je soms ook dingen waarvan je denkt... Nou ja, dat had ik misschien niet gedaan... als het niet nodig is. Maar als het dan niet nodig is, dan hoeft dat niet meer.
Nee, inderdaad.
Maar het is niet zo dat ik een heilig boontje ben en met een soort goede smaak alleen maar... Nee hoor, ik heb ook wel in dingen gestaan en dingen gedaan waar ik nou niet heel trots op ben, maar dat ik dacht, nou, ik heb wel geld nodig.
Ja, ja, ja. Ja, dat snap ik, ja.
Ja.
Nee, ik heb altijd het idee dat jij zo'n autonoom iemand bent die gewoon...
Nou, dat is.
Ook daartegen ingaat als je ergens in zit wat je niet goed. Ga je dat toch zeggen of niet? Je speelt nu Jos.
Jos, ja.
Dat is voor het eerst, ik weet niet of het voor het eerst is, dat je regisseert het niet, je schrijft het niet mee. Nou, hoe is dat?
Ja, dat. Dat
vind je heel lastig waarschijnlijk.
Dat is best lastig, ja. Ja.
Hoe doe je dat dan?
Nou, een knop omzetten. Dat ik denk, ik ben hier ingehuurd als acteur. Dus mijn baan is nu acteur.
Hm.
Alleen, ik schrijf natuurlijk zelf script. Ik regisseer zelf. En dan is het heel lastig. En ik ben dan gewoon gewend om daar ook het heft in handen bij te nemen. Dus die neiging voel ik natuurlijk ook wel. Maar dat moet ik dan onderdrukken.
Zit je jezelf de hele dag in te houden? Om niet te zeggen, doe even iets dicht op de as.
Soms niet hoor. Soms zeg ik gewoon, heb ik het er wel over. En ik bedoel, het was een hele leuke regisseur, wat ook nog een goede vriend van me was. Dus daar kon ik het gewoon goed met hem over hebben. En dat ging prima. En... maar dat is wel lastig. Ik merk dan wel dat ik niet puur zangacteur ben. Als ik als acteur word ingehuurd, dan zou ik me toch eigenlijk alleen maar helemaal volledig op dat acteren moeten richten. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. Als ik die camera's zie staan, denk ik, maar waarom doe je? Die kan het toch? Als je nou zo, weet je dat?
Ja, ja, ja. En dan zeg je het uiteindelijk toch een beetje.
Nee hoor, nee, ik probeer het zoveel mogelijk niet te doen. Maar soms, als er bijvoorbeeld tijdsdruk is en ik zie de regisseur een beetje... Denken van, god, hoe moet ik dit allemaal gaan halen? Want er zit de einde dag, hoe moet ik het opzetten? Ja, dan kan ik bijvoorbeeld heel snel een oplossing bedenken... hoe we dat even snel kunnen draaien. Dus dan denkt hij, oh ja, dan heeft hij ook wel eens dankjewel gezegd. Je hebt mijn dag gered.
Dat is dan toch wel weer prettig. Extra factuurtje sturen dan. Hey, en maar even... even kijken hoor, wat wil ik naar vragen?
Het gaat best goed, hè, tot nu toe.
Heel goed. Ja, ja, oh, ik zei net dat de promenade de werkelijkheid inhaalde... Dat merk je ook bij comedy. Ik was een keer naar Mark Maron. Dat is een comedian, een Amerikaanse comedian. Hij was hier in Carré. En die kwam op en die zei... Ja, ik kan nog wel weer grappen gaan maken over Trump. Bijvoorbeeld, of over Amerika. Maar alles wat ik zeg is over een maand gebeurd. Snap je? Dus het is zo raar wat er allemaal gebeurt.
Ja.
En zo dat had ik met promenade soms ook. Dat ik dacht... Jullie doen allemaal hele rare dingen die ik raar vind. Want ik weet dat het een omdraaiing is.
Ja.
Maar het gebeurt gewoon. Ik zag een keer zo'n scène dat jullie met van die dobbelstenen...
En ja, dat format dobbelen.
Ja, het format dobbelen. En toen dacht ik, ja, dit had net zo goed echt kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Dat maakt het toch ook ingewikkeld om zoiets te maken.
Nee, maar ook juist heel leuk. En het prikt ook iets door. Ik bedoel, je ziet toch ook de luiheid van de programma's, weet je wel. Er komt een programma dat is succesvol. En ja. Dan heb je binnen de kortste keer heb je 6 variaties. En dan altijd met talloze BN'ers.
Dat is wat er het gebeurt. Maar het is wel in die zin reactief op wat er gebeurt. Wat je maakt.
Zeker.
Alles in alles wat je doet?
Denk ik in mijn geval... Nou, nee. In mijn geval niet. Ik denk dat ik heb die film Matterhorn gemaakt.
Heel mooi. Ja.
En dat was eigenlijk niet zo... Dat was eigenlijk niet zo reactief. Dat was eigenlijk gewoon een autonoom kunstwerkje.
Heel...
En voor de rest ben ik natuurlijk wel een satiricus die altijd wel reageert op de tijd. Of...
Even voor de, we moeten dan voor de luisteraar, waar ging Matterhorn over, als je het niet hebt gezien? Dat vond ik namelijk niet... Dat was nou een film die een hele goede balans had tussen ironie en schoonheid. Het was grappig, maar ook heel ontroerend.
Ja.
Heb je dat bedoeld?
Ja, zeker. Nee, absoluut. Ik ben er heel trots op.
En daar heb je dus niet, daar denk je dan niet over na.
Nee, dat is echt puur vanuit een... Nee.
Het gaat over iemand die de Matterhorn wil beklimmen. Met een zoon die homoseksueel is.
Nee. Dit is echt helemaal niet...
Het is heel lang geleden, heb ik het gezien. Maar ik weet nog dat ik het heel mooi vond.
Ja.
En zo van schoonheid.
Volgens mij moet ik dit niet helemaal nu uit gaan leggen. Het is een film.
Het is een film.
En ik ben er heel trots op die film. En het is inderdaad... Een film wat helemaal niet reactief op...
Dat ik het uitleg dan helemaal verkeerd. Het is niet reactief, dat bedoelen we.
Het is niet reactief, het is echt een verzonnen verhaal.
Mm-hmm.
Wat ik wel als heel persoonlijk ervoer.
Ja.
Niet autobiografisch, maar persoonlijk. In gevoel en in... En dat is heel goed gelukt voor mij.
Ja. Ik wou zeggen, daar denk je dus niet over na... tussen de balans tussen ironie... of ironie, ik zeg nu even ironie, maar grappen, humor en schoonheid.
Nee, ik ben natuurlijk wel iemand die van nature altijd naar situaties... Ik zoek wel altijd naar lichtheid.
Hmm.
Hè? Ook als je iets zwaars, juist iets zwaars wil bespreken... dan heb ik daar liever een lichte vorm voor. Want ik hou ook zelf helemaal niet van loodzware kunst... en loodzwaar toneel en loodzwaar theater en loodzware films.
Ja,
ik word daar strontchagrijnig van. Als ik geen humor voel of lichtheid... daar hou ik gewoon niet van. En zelf om het te maken... bij mij gaat het altijd wel op een soort stroom van gevoel... en groot gevoel en over het leven voor mijzelf. Alleen het bouwwerk wat ik erop maak, hou ik altijd licht graag.
Maar wat is dat toch? Ik heb dat namelijk ook. Ik kan niet kijken naar iets wat alleen maar zwaar is. Waarom is dat? Waarom heb jij dat?
Nou, ik denk dat dat karakterologisch is. Ik denk dat sommige karakters vinden dat fantastisch. En die willen daar helemaal in. En helemaal die zwaarte voelen. En andere karakters zoals wij. Die denken, Jezus Christus, mag het een onsje lichter.
Of we weten hoe knap het is als je iets licht kan maken.
Nou ja, dat ook. Ik vind het ook vaak een beetje... Ik vind het ook soms, en nu ga ik hier hele gevaarlijke dingen zeggen. Want er zullen geniale loodzware dingen zijn. Maar... het voelt ook altijd een beetje als we het nou maar dingen doen over iets heel ergs en loodzwaar dat brengen. Ik denk dat ook heel veel mensen die daarnaar kijken dat verwarren met kwaliteit. Als ze op een gegeven moment heel veel gaan voelen van, oh wat voel ik me ellendig en oh wat verschrikkelijk en ik moet er zelfs van huilen. Wat knap dat zij me aan het huilen.
Ja.
Terwijl ja, als ik thematieken uitkies bij wijze van spreken over een kind... dat is overleden in een stuk of dat soort dingen. En dat als thema kies.
Ja.
Vind je het gek dat je na anderhalf uur met niet zo'n lekker gevoel... maar dat hoeft niet per definitie heel goed te zijn.
Nou, andersom, probeer dat maar eens licht te maken. Dat is echt knap.
Ja. Ja. Nou, het is misschien een slecht voorbeeld.
Wat ik wel vaak denk is dat als iets alleen maar zwaar is... wil ik dat het licht wordt, want anders kan ik het niet aan. Je zou ook kunnen zeggen dat je daarmee het jezelf ook te makkelijk kan maken.
Door het licht te trekken?
Of door te houden van de licht. Dat is, kijk, toch maar een beetje terug naar de vraag. Als ik met vrienden bij elkaar zit en het is alleen maar ironie, vind ik het, daarom vind ik het vaak strontvervelend. Misschien geef ik nu antwoord op de vraag die ik wilde... En zo ook als een kunstwerk alleen maar ironisch is, vind ik het op een gegeven moment ook stront. Ik kan even geen voorbeeld noemen, maar vind ik het ook strontvervelend. Omdat, dan wordt het makkelijk. Dan ga je ook niet echt iets zeggen.
Nee, en dat is misschien, ook... maar dat is misschien hetzelfde met iets wat heel zwaar is. Dat is ook makkelijk.
Hmm.
Het is toch de combinatie. Het leven is toch ook de combinatie. Moet je een avond met je vrienden waar geen enkele grap gemaakt is. Ben je eerder klaar mee dan met ironie, denk ik.
Dus toch maten. Toch, het moet met ironie, maar met mate.
Ja, alles moet met alles gaat over balans en over hoe lang is dit leuk. En dan, hè, ook als ik iets maak, je bent de hele tijd bezig met... Ja, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Maar nu voel ik dat het te lang gaat duren en nu moet ik een hoek om. En dan ga je die hoek om en denk je, oh ja, nou, dit is leuk. Oh, dit is leuk. Hey, dit is heel anders. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is leuk. Dit, oh, maar nu gaan ze voelen wat het is en hoe leuk het is. Hupsakee, hoek om.
Ja, ja, ja.
Zo ben ik toch de hele tijd aan het construeren.
En dat is alleen maar intuïtie en gevoel. Of dat ja. voel je gewoon.
Ja, dat voel ik. Ik voel wanneer iets te lang is en wanneer je denkt, nu is het wel gezegd en nu moet ik een hoek om.
Hm. En werk je dan met mensen die dat dan niet voelen? Bij Promenade had je een fijn team, toch?
Was ja, dat ook... Promenade was voor mij het summum.
Hadden die mensen allemaal dat gevoel? Nee, sorry, dat is een rare vraag. Alsof dat...
Nee, ja, dat is inderdaad raar. Kijk, ik had het met de Vliegende Panthers al. Dat wij, toen was het bijna te angstig. Te angstig dat iets te lang duurde.
Dus dat de Zep-cabaret.
Ja, ja, die term is toen ook uitgevonden. Omdat we zo denken van, ja, maar dit is nu klaar. Deze act is klaar. Dus wij hadden ook nooit een clue aan een act.
Als je dat nu ziet, is het waarschijnlijk heel traag. Of is, denk
nee,
je
dat,
het
dat valt wel mee. Nee, er zit een ongelofelijke energie onder. Mijn jongens luisteren wel eens naar die eerste cd van dat seksprogramma. Dat is energie. Ik snap, gek genoeg, toen was het een succes. En dan snap je niet helemaal waarom. En dan word je een beetje het mannetje. En op een gegeven moment denk je, nou, dat is nu klaar. Dan luister je niet meer. En als je nu luistert, nu snap ik dat het zo'n succes was.
Want?
Ja, omdat het onontkoombaar energiek was en muzikaal en grappig en uniek in zijn soort. Er was niet iets wat daarop leek.
Heel jeugdig in een goede, goede zin van het woord.
Ja. En alles duurde kort, omdat we toen ook de angst hadden van ja, anders wordt het saai. Dus wij hebben ook nooit, en dat zie ik veel fouten, vind ik, fouten die gemaakt worden, dat mensen heel erg de neiging hebben om een sketch te maken. Die dan een hele mooie ronde grap moet hebben.
Ja, ja, ja.
En vaak gaat het daarop mis. Want vaak proberen ze daar naar te werken. En vaak is de scène dan wel leuk. Maar dan is de clue flauw. Dus dan is het moi, 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 moi. Dus wij dachten, we doen helemaal geen clue. Die scène is tot nu ongeveer leuk. En nu schakelen. Nu moeten we een overgang naar iets anders bedenken.
Je hebt mij ook een keer gezegd dat als je schrijft, dan komt er altijd een moment dat je vastloopt. Of geen zin meer hebt. En zeg je, dan moet je door. Dat zei jij een keer.
Oh.
Heb je dat nog steeds?
Nou, je moet. Bij mij is een soort wetmatigheid dat het niet stil moet komen. Dus dat, om een voetbalmetafoor te gebruiken, de bal moet altijd blijven rollen. Dus het is gewoon geen optie dat het stopt. En je kan heus wel eens denken: godverdomme, shit, waar moet ik nou naartoe? En oh, wat is het? Maar je kan altijd een hoek, een personage kan altijd je hoek op. Ik ervaar ook als ik schrijf, als ik bijvoorbeeld een serie schrijf, dat ik meer achter mijn personages aanloop dan dat ik mijn personages stuur. Dus ik daal toch af in de wereld die ik zelf verzonnen heb. En op een gegeven moment kom je toch op een soort concentratielaag waar ik meer dan in die wereld zit als schrijver. En dan gewoon kijk wat die personages gaan doen. En dat schrijf.
En waarschijnlijk misschien ook omdat je de hele tijd met je gevoel bezig bent. Dit duurt te lang, dus moet het een hoek om. En dan wordt dat het personage.
Ja, maar als je een personage hebt, die kan nooit. Ja, een personage kan wel vastlopen in psychologische zin. Maar een personage kan niet opeens. Weet je, als jij als ik. Ja, ik vind dat het beste voor. En dat vind ik ook altijd een soort magische ervaring. Als ik echt geconcentreerd aan het schrijven ben, dan kom ik dus in die wereld die ik gecreëerd heb. Dan zie ik dat personage. En dan zit ik als schrijver eigenlijk alleen maar zo te kijken naar dat personage, wat die aan het doen is. En dat schrijf ik dan snel op. Dus het is alsof ik het niet verzin, maar alsof het personage dat doet en dat schrijf ik dan op. En het personage valt nooit stil. Die gaat niet opeens in een freeze-eind, dat gebeurt niet. Er moet altijd toch, zit er een psychologie in waarom iemand wel weer iets verzint.
Het personage schrijft zichzelf.
Ja, eigenlijk vaak wel, ja.
Ja, ja, ja. Ik wou nog heel even hebben over wat ik ook interessant vond. Wat vind je van deze tijd?
Leuk.
Nee, maar omdat ik vind het zo goed dat ik wilde vragen.
Nee, ja, ik vind het. Ik had toch 20 jaar geleden nooit gedacht dat wij in zo'n tijd terecht zouden komen.
Nee?
Nee.
Want je dacht, ja, maar jij bent ook echt een kind van de jaren 80, toch?
Ja, 80. Het was...
Bij jullie was alles goed.
Ja, we hadden de Koude Oorlog, maar als kind
overschot. Toch?
Nou ja, het is wel. Ik vind dat er wel heel veel rare dingen aan de hand zijn.
Wat?
Nou ja. Nu kom je met alle clichés natuurlijk.
Ja.
Het klimaat.
Ja.
Al dat extreem rechts.
Ja.
Oorlog.
Abortus.
dat weer teruggedraaid wordt. Er is zoveel gaande en aan de hand dat je je afvraagt hoe dat verder gaat. En dat je soms je hart vasthoudt.
En als we het dan hebben over je werk. Ik las namelijk, dat vond ik zo goed. Vaak, nee, daarom bewonder ik je. Omdat je vaak heb je comedians of acteurs of cabaretiers die ouder worden vaak zuur. Verzetten zich alleen maar tegen de veranderende tijd. Terwijl jij met iemand die zegt, nee, wat was het ook weer, die sketch van Dickie Dick? Zei je, dat zou ik nu nooit meer zo met zo'n accentje doen. Dat zei je in een interview een keer. En toen dacht ik, wat goed dat iemand meegaat. Want vaak worden mensen toch...
Nou ja, lijkt het een beetje op, als ik schrijf, dan volg ik mijn personages. Ik ben niet als artiest of kunstenaar, of hoe je het ook moet noemen, ben je niet... Ik bepaal de tijd niet, snap je? Ik kan toch niet anders dan reageren op de tijd waarin wij leven. En daar moet je over nadenken en in mee. Mm. En je ziet inderdaad, dat merk ik ook, zeker oude mannen van boven de 50 en ouder, die hebben in een bepaalde tijd, die allemaal hetzelfde was, een soort furoren weten te maken. Alleen die tijd verandert. En in plaats van dat zij gaan nadenken van, Jezus, die tijd is anders, ik moet in deze tijd ook weer iets maken, hebben ze die op de een of andere manier die elasticiteit of die flexibiliteit niet. En gaan lopen roepen, wat een kuttijd, vroeger was het leuker en ik mag niks meer zeggen. Dat is natuurlijk, dan ben je, dat heb ik ook wel eens gezegd, dan ben je gewoon af. Dan ben je gewoon niet meer geschikt voor dit vak.
Het is heel mooi om te zeggen, je bent af.
Je bent af, ja. Dan kan je niet meer mee. Dan snap je de tijd niet meer. En dan kan je wel zeggen, oh, die tijd is stom. Ja, dat kan je vinden. Maar we hebben het er maar mee te doen.
Ja.
Want wij reageren. Wij bepalen de tijd niet.
Maar dat zijn vaak ook mensen die de tijd hebben bepaald.
Oh, denk je dat?
Wie
dat?
Nou, volgens mij zijn die oude cabaretiers, of die hebben ooit een beetje de tijd ook bepaald. Volgens mij Freek de Jonge, niet dat ik hem zo iemand vind, maar die heeft wel eens
Freek
gezegd,
is nou bij uitstek iemand die altijd maar weer mee probeert te bewegen.
Maar die heeft ooit gezegd, volgens mij over Nederland Hoop, heeft hij ooit gezegd, wij liepen zo hard mee dat we op een gegeven moment voorop liepen.
Ja,
dus
nou
dan
ja,
heb je misschien...
Ja, nou ja, daar wil ik dan nog wel eens even wat over zeggen. Dat is ook Freek. En die vindt dat ook leuk om hoog van de toren te gaan.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ergens ook... Jullie hebben toch ook, met de Vliegende Pants hebben jullie toch ook...
Dit niet de tijd bepaald.
Nee, maar wel het genre bepaald. Zep cabaret.
Ja, maar een genre bepalen is toch heel wat anders dan de tijd waarin je leven bepaalt.
Oké, dus dat niet zo. Maar die vrouwen, die gaan niet meer mee. Maar hoe zorg je ervoor dat jij dat toch, dat je dat niet doet?
Proberen te begrijpen hoe het zit. Willen leren. Hm. Het leuk vinden om anders te denken over iets dan 5 jaar geleden. En denken, jeetje, dat ik dit nog meepik in mijn leven. Ik vind bijvoorbeeld, ik sta tegenover wat ze dan woke cultuur noemen. Wat weer ook verkeerde associaties heeft, omdat het met cancelen te maken heeft. Maar over, zeg maar, het hele racisme debat. En die ontwikkeling daarvan. He, vanaf Zwarte Piet eigenlijk tot die discussie die nu gaat. Ik bedoel, ik vond toch ook 20 jaar geleden Zwarte Piet geen enkel probleem.
Nee.
Daar begon het toch eigenlijk allemaal mee. Nou, dat is toch een zegen. En dat blijkt toch ook gewoon allemaal volledig terecht te zijn. En al die ontwikkelingen nu nog. Die inclusieve samenleving, wat gewoon wat mij betreft broodnodig is. Dat is toch, en waar ik ook aan moet wennen, omdat ik dat helemaal niet gewend ben.
Nee.
En dat ik me daar dan in verdiep. En dat op een gegeven moment ga snappen. En op een gegeven moment het logisch ga vinden. Ja. En dat is niet zo omdat ik dat al bedoel. Kijk, als mensen nu van die rechtse mensen of dat soort figuren dit horen. Die denken, wat is hij weer zo'n linkse. Nee, hij is helemaal niet links. Het is gewoon een beetje verdiepen in de medemens. Ja. Een beetje willen snappen hoe de tijd in elkaar zit. En waarom dat zo is. En dan kan je er misschien best achter komen dat het best wel terecht is, die ontwikkelingen.
En hoe doe je dat toch? Maar dat is eigenlijk waar ik het vaak... Dat had ik het met Tim Fransen en Johan Fredstra ook over. Hoe zorg je dan toch dat je... Als je dingen maakt, als jij ook een serie schrijft... Schrijf je toch dingen die spannend zijn. Die je toch...
Altijd. Het is alleen
maar... Zorg je ervoor dat het én spannend blijft... En dat je meegaat met je tijd.
Ja,
en dat reactief
dat
is.
Dat zal, ik ben nu een serie aan het schrijven. Die ga ik in het najaar draaien, regisseren... voor de NPO. Nou, dat gaat hier. Ik bedoel, ik ben 53 jaar wit. hoog opgeleid. En dat hele grensoverschrijdend gedrag en die woke-cultuur is er. Toen dacht ik, ik ga daar een serie over schrijven. Ja, dat is natuurlijk best wel je kop in deze tijd je kop op het hakblok leggen.
Ja.
Maar ik vind dat ontzettend uitdagend en spannend. Ik word daar ook zelf wijzer van. Dat vind ik ook een zegen dat ik mijn werk kan doen. En me ondertussen ook nog ontwikkel en dingen leer.
En maar hoe zorg je er dan voor dat het en spannend is wat je maakt? Laat ik het specifieke vragen. Hoe zorg je ervoor dat de kijker lacht om bijvoorbeeld wat is racisme dom? En niet lacht om, wat dat personage, dat vind ik. Snap je een beetje wat ik bedoel? Stel je voor, ik weet niet waar ik heen ga, maar ik zit even hard op te nadenken. Stel je voor, je schrijft een heel racistisch personage bijvoorbeeld, ja, in een serie. Hoe zorg je ervoor dat ik als kijker denk, jezus, wat is die gast dom? En niet denk, ja, maar dit is gewoon een racistisch iemand.
Nou ja, ik zou daar bijvoorbeeld een personage tegenover zetten. Die het tegenovergestelde is. En ik zou mijn eigen mening daar niet in doordringen. Dus dat je, als jij dan dat personage ziet, dat alle vastgeroeste mensen denken, goed dat hij het zegt. Zegt dat hij hierover. Goed dat hij het zegt. En dan ziet hij een minuut later een personage die het tegenovergestelde zegt. Dan denken ze opeens, maar wat is het? Snap je? Ga je mensen verwezen. Ik probeer ook zo min mogelijk toch mijn eigen mening erin te stoppen. Het is ook meer dat ik juist naar de tijd kijk en dat je de exponenten ziet en de dingen ziet die bocht uitvliegen waar ik dan die ik dan kernachtig probeer daar een soort geestige scènes van te maken.
Je laat eerder de discussie zien, bijvoorbeeld, dan
het domme gelul ook weer.
Ja, inderdaad.
Maar ook wel in die serie die ik nu schrijf, daar kies ik ook wel behoorlijk kant.
Oh ja?
Ja.
Welke?
Ja, dan moet je maar kijken. Moet je maar kijken. Maar het is wel een linker serie. Het is echt kort dansen, dit schrijven van deze serie. Weet je, ik schrijf toch monologen voor een zwarte actrice van 23.
Hoe zorg je hoe doe je dat dan? Heb je iemand die dan zegt,
ik heb natuurlijk wel mensen die meelezen. Mm-hmm. En ook de actrice die dat uiteindelijk gaat spelen, die nog gecast moet worden, zal ik daar zeker ook aan mee laten doen. Ik besef heel goed hoe gevoelig de materie op dit moment is. En daar wil ik heel precies en secuur mee omgaan.
Ja.
En dan zeggen mensen, wat braaf. Nou, ik ga maar kijken, het wordt helemaal niet braaf.
Nee, maar mensen die zeggen wat braaf, ja, die gaan dus ook niet mee met hun tijd. Toch? Dat is.
Nou ja, het zijn gewoon oordelen. Kijk, zodra je iets nu zegt, krijg je kop gaat er sowieso af. Dus het is eigenlijk al zwak van mij dat ik de hele tijd, als ik iets hier zit te vertellen, dat ik al de hele tijd de reactie van bepaalde groepen hoor. Dat is ook een soort.
Is dat erg?
Nou ja, eigenlijk zou je daar natuurlijk. Het is een stoorzender. Het is een soort mug. Het haalt mij uit mijn concentratie.
Mm. Ja. Maar het is natuurlijk anders of je hier zit te praten.
En ik vind het van mezelf stom dat ik dat de hele tijd erbij moet zeggen.
Was dat vroeger anders toen jullie met Vliegende Panthers had je veel?
Zeker, maar toen had je natuurlijk niet sociale media en het hele geleuter concept.
Toen kreeg je geen weerwoord of toen werd er weinig.
Nou ja, dat is ook een voordeel. Kijk, dat is de reden dat mannen zeggen van. Oude komieken zeggen van je mag niks meer zeggen.
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat je weerwoord krijgt. Ja. Kijk, wij konden met de Panthers, of in die tijd, in die jaren 90, wij konden werkelijk doen. En je zoekt natuurlijk toch als cabaretier of als komiek, zoek je toch je grenzen op. Maar er waren helemaal geen grenzen te bedenken. Alles kon.
Ja.
En iedereen zat te gieren van de lach. En je werd niet gecorrigeerd. En het grote verschil met deze tijd is dat je nog steeds alles kan zeggen.
Ja.
Je kan doen wat je wil. Alleen, je kan hem op je bord krijgen als het mensen niet bevalt.
Ja,
dat is toch een uitstekende ontwikkeling.
Ja.
En als je dat niet aan kan, dat trekken mensen dan niet die uit die tijd komen dat je alles kon doen. En die gaan dan zeggen, je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Nee, je mag alles zeggen, alles doen. Alleen, als ze het er niet mee eens zijn of ze vinden het stom, dan zeggen ze alles terug wat ze willen zeggen. Dus eigenlijk is ieder. Dus, en als je daar niet tegen kan, ja, dan hoor je niet meer in deze.
En hoe ga je daarmee om als iemand naar je toe komt en zegt, jij hebt me echt pijn gedaan?
Nou ja, eigenlijk het enige wat je kan doen is ontzettend secuur en precies je werk doen. En je verdiepen in de materie waar je mee bezig bent. En daarbinnen heel goed nadenken en daarbinnen je afwegingen maken. En op een gegeven moment bepalen, en zo ga ik het doen. En als je daar dan kritiek op krijgt of mensen vinden dat niet kunnen, dat je kan denken, nou ja, of je en je komt zelf op een gegeven moment ook tot de conclusie, nou, misschien heb ik toch, ondanks dat ik zo secuur ben geweest, nog de verkeer. Nou nee, kan je dat de volgende keer anders doen. Maar dan kan ik wel denken van, nou ja, ik heb het zo zorgvuldig mogelijk gedaan en ik sta hier achter, want ik heb hierover nagedacht. En dan kan je mij wel nu uitmaken voor een racist of voor een, weet ik veel wat voor dingen, maar daar ben ik het dan niet mee eens. Of dan kan ik dat ga ik niet uitleggen, want ik leg grappen nooit. Ik ga me niet verantwoorden voor grappen. Juist omdat ik van mening ben dat je alles moet kunnen doen. Alleen, je moet ook... je mag ook hele racistische grappen maken. Dat mag je doen. Alleen, je moet de consequentie dragen als je erom uitgekotst wordt.
Ja.
Het lijkt me leuker voor je leven en leuker als je wat verdiept en een beetje erachter komt dat het eigenlijk allemaal wel terecht is, zoals het nu gaat. En dat het een hele goede ontwikkeling is, die totaal nog niet uitgeventileerd is. En je ziet excessen en je ziet mensen uit de bocht vliegen. En waar ik ook moeite, weet je, waar je ook denkt van, jezus man, doe eens even, dit gaat wel heel ver. En, maar de basale ontwikkeling in dat racisme gedrag en de inclusieve samenleving is volledig terecht. En daar sta ik volledig achter.
En interessant, toch? Ik vind het een hele...
En interessant. En blij dat ik het meemaak.
Wat wil ik nog meer vragen? Denk jij dat bij jou humor een afweermechanisme is?
Als je dat vraagt, moet ik daar zo hard over nadenken dat ik vermoed van niet. Moet ik helemaal denken, oh jezus, afweer, hoe dan?
Nou, het is lekker wat ik nu bijvoorbeeld Gijs de Lange, die is overleden, die heb jij ook gekend. Die was een paar afleveringen geleden. En het prettige merk ik, maar dat is misschien waar we het net ook over hadden, is dat het een kan niet zonder het ander bestaan. Dus de bijvoorbeeld verdriet of die, we hadden zo'n herdenking. En dat vind ik altijd het leuke spanningsveld. Dus je hebt die zwaarte, maar alleen maar zwaarte hou je niet vol.
Nee.
Dus moet het licht worden op een gegeven moment. Maar ook weer niet te licht.
Nee.
Want dan is de zwaarte weg.
Ja, maar dat is natuurlijk het hele leven. Dat je daar balans in vindt. Maar ook in alles wat je maakt. In ieder geval alles wat ik maak, probeer je daar balans in te vinden. En dat koord dansen binnen grenzen van wat je ethisch wil. Maar ook het koord dansen van waar maak je hem even ernstig en waar maak je hem weer heel grappig.
Ja,
en, ja dat is het werk. En dat vind ik het mooiste van het werk ook bijna. Dat je die balans weet te vinden en weet te raken.
Dus ik moet, want ik wil het afsluiten. Want ik sluit altijd af met dat ik toch antwoord probeer te geven op de vraag van de aflevering.
Oh ja.
Waarom is ironie soms... Maar eigenlijk heb je daar net antwoord op gegeven. Waarom is ironie soms heel leuk, maar ook strontvervelend. Het wordt strontvervelend als het alleen maar dat is.
Ja, nou, eigenlijk gaf je het antwoord zelf bij je inleiding al. Dus eigenlijk is het een zinloos gesprek. Dit kan zo de prullenbak
totaal
in.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
En het heeft natuurlijk ook te maken met het wat ik zei, hoe je de bocht omgaat de hele tijd. Dit is even leuk en dan ga je iets anders doen.
Ja.
Dit is even leuk, dus het gaat over balans. En als je alleen maar ironie hebt, is het strontvervelend. Als je het even hebt en het is heel grappig en een hele goede ironie, kan je er ontzettend om lachen.
Ja, en of je dat weet of niet, dat is aangeboren.
Dit is doseren en daar zit natuurlijk ook iets van aanleg bij. Om dat te kunnen, in ieder geval, het publiek bepaalt uiteindelijk hoe lang het kan duren.
Nou, ik zit nu ook te denken, het is ook gewoon je werk.
Het is ook
dit is toch je werk?
Ja, dat is mijn werk, ja.
Lieve mensen, dank voor het luisteren. Wat wou je zeggen?
Nee, ik vond het hartstikke leuk.
Dankjewel, Diederik, dat je hier was. Dat we toch een eind zijn. We zijn toch een eind gekomen, daar ben ik blij mee. Lieve mensen, dank voor het luisteren naar Pep Talk. Diederik, dankjewel dat je hier wilde zijn. En het beantwoorden van mijn vraag. En vind je Pep Talk nou heel erg leuk? Klik op volg en geef 5 sterren. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Dankjewel en tot over 2 weken op woensdag.